Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst, die in het teken staat van de voorbereiding op het aanstaande vrijdag te vieren heiligavondmaal. Vanuit deze kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van der Veen uit Sliedrecht zal vanavond het woord van God bedienen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de pop-up camping Alblashoeve. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor onderhoud van het interieur. De andere bus is voor het Bijbelvertaalwerk in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 112, vers 1 en 2. En dan vergeet ik nog een mededeling. Dat is namelijk dat, zoals ook al in de nieuwsbrief aangekondigd, er vanavond na de dienst een paaszing-in zal zijn in de Damsteen. Hiervoor bent u allen hartelijk uitgenodigd. We zingen dus Psalm 112, de eerste twee versen. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan uit Psalm 118 zingen. Nu de verzen 7 en 11 en na de belijdenis van ons geloof het 8e vers. 118, 7, 11 en 8. We willen vanavond ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En met het oog op de viering van het heilige avondmaal wil ik u graag wijzen op dat woordje ons. Want als wij als avondmaal vierende gemeente bij de tekenen en brood en wijn de dood van de Heere gedenken, dan is het de vraag of dat voor ons is wat Christus gedaan heeft. En als je dat woordje ons in die geloofsbelijdenis opzoekt, dan kom je dat 3 keer tegen. Ons en onze. En ik hoop dat u dat van harte mee kunt zeggen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En wij geloven in 1 God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Die ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is hij opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. Het is aan het einde van deze Palmzondag, getrouwe God en Vader in de hemel, dat wij als gemeente opnieuw samengekomen zijn in uw huis en met elkaar verbonden zijn via allerlei technische hulpmiddelen. En opnieuw zijn we als gemeente samengekomen rondom een geopende Bijbel. En vanuit dat woord worden we meegenomen naar de kruisheuvel Golgotha. Om daar onze plek in te nemen rond het kruis van Christus. Heere God, wij bidden u, neem ons door uw Heilige Geest mee. Dat we getrokken mogen worden tot hem die daar tussen hemel en aarde hangt. Die voor ons vanuit de hemel naar de aarde is gekomen. Die ook voor ons is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar die ook voor ons is opgewekt in heerlijkheid. Heer, wij gaan ons deze dienst voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal komende vrijdag. En wij vragen u, geef dat we de Heere Jezus van harte lief mogen hebben. Dat zijn liefde in ons hart is uitgestort. En dat wij in wederliefde hem mogen beminnen. De man van smarten. Heere God, geef dat we getrokken mogen worden met koorden van liefde. Naar die man die daar hangt aan dat middelste kruis. Te midden van zondaren. Heere God, wij vragen u. Geef ook zo dat de Heere Jezus midden in ons leven zijn plek in mag nemen. En dat wij in ons leven leren om van zijn genade alleen te leven. Heere, geef ook dat in deze laatste week voor Goede Vrijdag en Pasen, deze stille week, deze goede week, de overdenking van het bittere en smadelijke lijden van de Heer Jezus Christus voor ons de bron van vreugde is. Dat we in Hem ook de liefde mogen zien die U hebt tot mensen, tot zondaren, tot ons. Heere God, we staan op het punt om de Bijbel te lezen. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier te lezen. We gaan weldra ook de prediking horen. Nu bidden wij, geef dat wat we lezen, wat we horen, dat het ook ons hart zo mag raken. Dat we erdoor overweldigd worden. Door de liefde van U die in Christus Jezus naar ons toekomt. Heer, geef dat de duivel niet zijn verwarrende werk kan verrichten. Maar geef dat we geheel en al in beslag genomen mogen worden door de Heilige Geest. En dat uw Geest ons in alle waarheid leidt. En wij vragen u of u dat wilt doen, Heere. Want we hebben het zo nodig. Dat we een helder zicht op de gekruisigde Heere Jezus Christus hebben. En we hebben het zo nodig dat we afzien van onszelf en opzien naar Hem. En we hebben het zo nodig dat we van zijn verbazingwekkende genade en van zijn opofferende liefde mogen leven. En daarom bidden wij u, Heere, deel dat uit. Vanavond reeds en ook in de komende week, als we bij de tekenen van brood en wijn het bittere en smadelijke lijden van Christus gedenken. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. En wij lezen aansluitend het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Waar zijn we in het Lijdensevangelie? We zijn in het rechthuis van Pontius Pilatus. De Joden hebben Jezus vals beschuldigd. En Pontius Pilatus heeft een aantal malen gezegd dat Jezus onschuldig is. En toch geeft hij hem over om gekruisigd te worden. En dan lezen we verder. En terwijl Jezus zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem, en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we daarom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en zij vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover de schriftlezing en dan lezen we nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heere. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij ook de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met heel zijn leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelnoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom ook allen die weten dat ze zich met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. En dit betreft alle afgodendienaren, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die zich in haat en nijd tegen hun allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor de gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en er ons ook niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar elke dag strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er toch ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. De tekst voor de prediking is uit Johannes 19, vers 17a. Deze woorden: en terwijl Jezus zijn kruis droeg. Het thema voor de dienst is het kruis. Jezus draagt zijn eigen kruis. Tot zover de lezingen en ook de tekst voor de preek. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging door samen te zingen uit Psalm 40, de versen 4 en 5. 40, 4 en 5. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit Psalm 103, daaruit de versen 2 en 5 samen gaan zingen. 103, vers 2 en vers 5. En terwijl Jezus zelf zijn eigen kruis droeg. Gemeente, we gaan vanavond in de prediking op zoek naar de geestelijke betekenis van het kruis van Christus. En weet je waar we dan als eerste naartoe gaan? Naar Gabbata. Weet je waar dat ligt, Gabbata? Nou, dat is de plek in Jeruzalem waar het paleis van Pontius Pilatus heeft gestaan. En we gaan vanavond in gedachten dat paleis binnen. Kijk, de rechtszaak van Jezus loopt bijna ten einde. De Joden hebben keer op keer valse getuigen naar voren geschoven en ze hebben van alles en nog wat gezegd over Jezus. Maar Pilatus komt uiteindelijk tot de conclusie: ik vind geen schuld in deze mens. En toch, nadat hij drie keer de onschuld van Jezus heeft beleden, veroordeelt hij als rechter Jezus toch tot de dood. En tot een hele bijzondere dood, hij geeft hem de kruisdood. De meest wrede dood die een mens kan sterven. Toen leverde hij Jezus over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus en ze leidden hem weg. Van Gabbata naar Golgotha. Ja, gemeente, die kruisiging is eigenlijk een Iraanse uitvinding. De Iraniërs introduceerden eeuwen geleden deze vorm van doodstraf voor de zware criminelen. En via de Iraniërs is deze doodstraf gekomen bij de Grieken. En via de Grieken is die gekomen bij de Romeinen. En zo heeft ook eeuwen geleden Pontius Pilatus uit het Romeinse wetboek deze doodstraf gevonden. En velt hij het vonnis dat Jezus aan het kruis moet sterven. Dat was niet een hele hoge uitzondering in die tijd. Er is zelfs een tijd geweest, zo rond het jaar 70, dat er in de wijde omgeving van Jeruzalem geen boom meer te vinden was waar iemand aangehangen kon worden. Zoveel kruisen hebben er gestaan rond Jeruzalem. Het was trouwens ook het gebruik dat de ter dood veroordeelde zelf een gedeelte van het kruis droeg. En dat ging dan over die dwarsbalk. Kijk, die staande balk was meestal op de plek van de executie al in de grond gezet. Maar dan die dwarsbalk, die mocht de veroordeelde zelf op zijn schouders nemen. En daarmee was het ook gelijk duidelijk voor de mensen in de straat: deze man is ter dood veroordeeld. Dat is eigenlijk best opmerkelijk. Dat Johannes dat in zijn evangelie schrijft. Hij is de enige evangelist die dit vermeldt. Dat Jezus zijn kruis droeg. En ik heb het al wat nadrukkelijker, wat prangender vertaald. Dus zou ik kunnen zeggen dat Jezus zijn kruis droeg. En als je de betekenis nog helderder wil hebben, dan zou je kunnen zeggen: en Jezus zelf droeg zijn eigen kruis. Dat is wat Johannes ons wil zeggen. Hij droeg zelf zijn kruis. In dat verband is het ook heel opmerkelijk dat Johannes niet vermeldt dat Simon van Cyrene gedwongen wordt het kruis van Jezus op zich te nemen. Simon van Cyrene komt in het Johannes-evangelie niet voor. En waarom legt Johannes er nu de nadruk op dat Jezus zelf zijn eigen kruis droeg? Wel, gemeente, ik denk dat hij daar een hele bijzondere reden voor heeft. Want wat Johannes tegen ons wil zeggen vanavond is dit: denk niet dat de Heere Jezus een slachtoffer is van de omstandigheden. Denk niet dat Jezus een speelbal is van de Joden en van de Romeinen. Denk niet dat Jezus het leidende voorwerp is. Denk niet dat Jezus de martelaar is. Dat is die volgens Johannes in de verste verte niet. Wat is hij dan volgens Johannes wel? Hij droeg zelf zijn eigen kruis. En weet je wat Johannes daarmee zegt? Dat in het lijdensevangelie de Heer Jezus zelf Heer en Meester is over elk detail van de hele lijdensgeschiedenis. Alles wat er gebeurt tussen kribbe en kruis, dat gebeurt omdat Jezus zelf daar de regie in heeft en dat hij zegt, en het moet zo gaan, niet anders. En zo laat Jezus zien dat tot in de kleinste details hij de teugels in handen heeft. En dat er geen één ding geschiet zonder dat hij het wil. En dan rijst voor mij op een machtige zaligmaker. Die zelf op weg gaat naar het kruis. Om daar zijn lichaam te geven, zijn bloed te laten vloeien tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, wij weten niet precies waar Golgotha ligt. Het Hebreeuwse woord betekent schedel, hoofdschedelplaats. Als je vandaag naar Jeruzalem gaat en je gaat het vragen, kunt u me de weg naar Golgotha vertellen, meneer? Dan krijg je twee antwoorden. Sommigen zullen je wijzen naar de kruiskerk. De kerk even buiten de oude stadsmuur, waar die grote koepel staat en waar je in kunt en waar het vol wierook is. Dat zou Golgotha zijn. Anderen zeggen nee, en je moet de Damascuspoort uit. En dan moet je even oversteken. Dan kom je op dat grote plein met dat busstation. En daar wemelt het van de mensen en van de minibusjes. En daar te midden van al die drukte en van al die uitlaatgassen, van al die walmen, dan kijk je naar links en daar zie je een zwarte rots met erin twee inkepingen, oogkassen, een ronde schedel. Daar zal Golgotha zijn. Doodskopsheuvel. Kijk, weet u gemeente wat veel belangrijker is? Niet de vraag waar Golgotha precies gelegen heeft. Maar wat me veel meer interageert is de vraag, wat zou er nou door Jezus heen gegaan zijn? Ja, toen hij dat kruishout op zijn schouders droeg. En toen hij zelf op weg ging naar de plaats waar hij terechtgesteld zou worden. Wat zou er door hem heen gegaan zijn? Heeft u enig idee welke gedachten er leven in het hart en in het hoofd van Jezus met het kruisbalk op zijn rug? Wat zou die gedacht hebben? Wat zou er omgegaan zijn in zijn hoofd en in zijn hart? Hij die geen zonde gekend heeft en geen zonde gedaan heeft, die beladen wordt met de zonde van het ganse menselijke geslacht en die daar overheen nog de toorn van God over de zonde van de mensheid krijgt te dragen. Wat zou er door hem heen gegaan zijn? Toen hij op weg ging naar de plaats waar hij gekruisigd zou worden. Ik denk dat zijn hart niet alleen vervuld is geweest met bitterheid en pijn en moeite en lijden en verdriet. Want het is onuitsprekelijk zwaar lijden geweest. Maar ik denk ook dat zijn hart vervuld is met liefde. Want dit doet hij uit liefde. Het is zijn opzoekende liefde voor zondaren. Het is zijn opofferende liefde voor grote zondaren. Dat heeft hem bewogen om zijn kruis op zich te nemen. En van Gabbata naar Golgotha te gaan. Zijn lijdensweg is getekend door liefde. En hij droeg zijn eigen kruis. Gemeente, wat is de geestelijke betekenis? Zo zei ik aan het begin van de preek. Wat is de geestelijke betekenis van het kruis van Christus? Daar wil ik 5 dingen over zeggen. Het kruis is in de eerste plaats het teken van verzoening. Dat is het eerste, verzoening. Het kruis is in de tweede plaats het teken van de overwinning. Het kruis is in de derde plaats het teken van de navolging. En het kruis is in de vierde plaats het teken van identiteit. En het kruis is in de vijfde plaats een teken van liefde. Daar gaat het nu over. Het kruis gaat over verzoening, overwinning, navolging, identiteit, liefde. Nou, gaat u mee? Afdalen in het geheim van de geestelijke betekenis van het kruis van Christus. Het is in de eerste plaats een teken van verzoening. Mag ik jou wat vragen? En mag ik jullie ook wat vragen? Ja? Hoor je het? Mag ik jou wat vragen? Oké. Nee, fijn. Teken voor mij is in de lucht een kruis. Met je vinger. Kan jij dat ook een kruis tekenen? Super. Jullie hebben alle drie in de lucht voor mij een kruis getekend. En weet je wat mij opviel? Jullie deden het alle drie op precies dezelfde manier. Want hoe deed je dat? Je begon boven en toen ging je naar beneden. En toen ging je van links naar rechts. En jij deed het een beetje nonchalant. Maar je deed het wel. Top. En nou, dat is nou precies waar het over gaat. Als ik een kind in de kerk vraag. Teken voor mij een kruis. Dan doen ze het allemaal zo. Boven beginnen. Naar beneden. Van links naar rechts. Dat zit zo diep in ons DNA. Dat is het kruis. Maar nou de vraag. Wat is daarvan de geestelijke betekenis? Wat heb je nou getekend? Je hebt getekend, je begon boven. Je begon bij God in de hemel. En toen daalde je af naar ons hier op de aarde. Dat is het eerste. De staande verticale balk is het symbool voor de geestelijke verhouding tussen God in de hemel en ons mensen op de aarde. Die verticale balk is het teken van de verbinding, de verbondenheid tussen God en mens. En die horizontale balk, dat is de verbinding tussen jou en de mensen om je heen. Want jij bent niet alleen op aarde. Je bent niet een losstaand individu. Nee, je bent altijd verbonden met iemand anders. Met vele anderen. En dat is nu het kruis. Het kruis laat ons zo in zijn vorm al zien. God en mens en ik en wij, wij horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat was Gods bedoeling. Zo heeft hij de mens geschapen in Genesis 1 en 2. En wat is nou de ellende waarin we leven? Dat alle verbindingen door de zonde zijn verbroken. Dat God de mens kwijt is. En dat ik mijn naaste en God kwijt ben. Alle verbindingen, verticaal en horizontaal, zijn ten gevolge van de zonde verbroken. En daarom zijn wij zo diep ongelukkig, omdat we God kwijt zijn. Onszelf kwijt zijn. En onze naasten kwijt zijn. Dat we in gebroken relaties leven. En dat ons leven getekend is door de verwoestende macht van de zonde. En nu komt er één mens. En die gaat aan het kruis hangen. Hij kon echt niet een andere dood sterven. Hij moest gekruisigd worden. Weet je waarom? Om de verbinding tussen God en mens weer te herstellen. En om de verbinding tussen mensen en mensen onderling weer te herstellen. Daarom moest hij gekruisigd worden. Om daarmee zichtbaar te laten worden voor de hele wereld. Dat in Jezus Christus verzoening tot stand gekomen is. Dat is de eerste geestelijke betekenis van het kruis van Christus. Het is het teken van de verzoening van God met mensen. En de verzoening tussen mensen onderling. Alleen op grond van het offer van Christus aan het kruis op Golgotha. Want wil het ooit weer goedkomen met ons? Dan kunnen we niet om het kruis van Christus heen. En in deze week van voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal mag u daarover nadenken. Wat heeft het hem niet gekost om wat wij kapot gemaakt hebben weer in ere te herstellen? Jezus wordt in de Bijbel niet voor niets de heelmaker genoemd. Wat wij kapot gemaakt hebben door onze zonde, dat maakt hij weer heel. Door zijn kruisdood, door zijn opofferende liefde, door zijn verbazingwekkende genade. Daarom mag dit zinnetje deze week wel in uw hoofd meegaan. Het kruis is het teken van de verzoening. Door zijn lichaam te laten verbreken en zijn bloed te laten vergieten. Verzoent Jezus onze zware schuld en maakt hij de verbindingen met God en met onze naasten weer heel. Want het kruis is in de eerste plaats het teken van de verzoening. In de tweede plaats is het kruis het teken van de overwinning. Want gemeente, vergis u niet in de kracht van het kruis. Daar moet u zich niet in vergissen. Kijk, op het eerste gezicht zou je zeggen, als Jezus aan het kruis genageld wordt en als hij daar een paar uur aangehangen heeft, blaast hij zijn laatste adem uit, buigt hij het hoofd en geeft de geest. En dan komen de begrafenisondernemers en die bestellen zijn lichaam aan het einde van die Goede Vrijdag ter aarde. Nadat ze hem in doeken hebben gewikkeld, leggen ze hem in een graf en ze wenden er een steen voor. En het is over en het is uit, Goede Vrijdag, het loopt dood. Zou het kruis een doodlopende weg zijn? Vergis u niet. De Heer Jezus maakt door middel van het kruis een doodlopende weg tot een doorlopende weg. Want het gaat van kruis, van Goede Vrijdag, naar Pasen. Het gaat naar van dood tot leven. En op de morgen van Pasen komt hij zelf uit het graf tevoorschijn en van binnenuit breekt hij de dood open. En geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. En daarom moet je je niet vergissen in de kracht van het kruis. Want het is met het kruishout dat Jezus de schedel van de duivel verbrijzelt. Het is met het kruishout dat hij de macht van de duivel en van de dood breekt. De banden van de dood worden verbroken en de macht van het graf wordt vernietigd. En met het kruishout opent hij de poort naar het leven. En daarom kan Jezus na Pasen zeggen: mij is gegeven alle macht, zowel in de hemel als ook op de aarde. En zo is het kruis het teken van overwinning. Jezus, hij is overwinnaar. Denk daar deze week nog eens over na. Als u voor uzelf met allerlei vragen zit, hoe het ooit weer goed kan komen in uw leven, bedenk dan dat Jezus verzoening voor uw schuld heeft verworven, maar bedenk dan ook dat er kracht in het kruis van Christus is om u te verlossen uit alle nood en dood. Het derde, het kruis is een oproep tot navolging. Ja, want Jezus draagt zijn eigen kruis. Maar bedenk je, is Jezus de enige die een kruis draagt? Nou, dat denk ik niet, hè? Want weet je wat de Heer Jezus zegt? Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus Johannes zegt: de Heer Jezus is de eerste die zijn eigen kruis draagt, maar hij is niet de enige. Allen die door het ware geloof Christus volgen in hun leven, zullen eveneens, net als Christus, hun eigen kruis dragen. Als Jezus de kruisdrager is, dan wordt hij gevolgd door mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, die allemaal hun eigen kruis achter Jezus aandragen. Waar moet je dan aan denken? Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Waar moet je dan aan denken? Nou, gemeente, je kunt twee soorten kruisen hebben. Laat ik maar beginnen met het eerste. Dat noem ik maar voor het gemak het algemene kruis van de zonde. Ja, je kent dat spreekwoord: elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. En wat bedoelen we dan? Dan zeggen we dat elk mens ten gevolge van de zonde te maken heeft met pijn en moeite, met gebrokenheid, met verdriet. Zoveel dingen die ons te neerdrukken. Maar dat noem ik een algemeen kruis ten gevolge van de zonde. En er is geen huis wat geen kruis draagt. Er is geen hart dat geen smart kent. We dragen allemaal ons kruis. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus heeft het in die tekst over een bijzonder kruis. En dat kan je noemen het kruis van de navolging van Christus. En misschien herken je dat wel in je leven. He, maar als je de Heer Jezus nou volgt, wat gebeurt er dan in je leven? Waar krijg je dan mee te maken als je de Heer Jezus volgt in je leven? Op deze zondag doen heel veel jongeren belijdenis, en ouderen ook natuurlijk, doen belijdenis van hun geloof. En vroeger zeiden we tegen de nieuwe belijdende leden: welkom in de strijd. En toen je net belijdenis deed, was je het er misschien helemaal niet mee eens. Kreeg je wel kromme tenen als ze dat tegen je zeiden. En denk je: wat, wees nou eens blij. Maar als je nou een tijdje met de Heere leeft, en als je nou de Heere volgt, en als het in je leven zichtbaar wordt dat je een volgeling van Jezus bent, waar krijg je daarmee te maken? Nou, dan krijg je zijn kruis te dragen. En wat betekent dat? Nou, dat als jij er vooruit komt en als jij je voor het evangelie van Jezus Christus niet schaamt, dat je dan geen applaus krijgt. Er zijn maar weinig mensen die aan de kant van de weg staan te klappen omdat jij gelooft. Ze zeggen misschien: nou, fijn voor jou. Nou ja, als jij dat wil, moet jij het weten. En als jij je er gelukkig bij voelt, prima toch? Maar zo gauw jij gaat zeggen, en als jij niet gelooft in de Heer Jezus Christus, ga je verloren. Dan, ja, ik zou haar zeggen, dan breekt de hel los. Want dat is iets wat de moderne mens niet wil horen. Ze gunnen ieder hun eigen geloof. Maar o wee als je zegt dat je alleen zalig wordt door te geloven in de Heer Jezus Christus. Dan krijg jij te maken met het kruis van Christus. Wat je in de navolging van Christus moet dragen. En dat is een heel bijzonder kruis. Wat God op je schouder legt. Als jij je voor het evangelie van Jezus Christus in woord en daad niet schaamt. En dat is all in the game. Dat hoort er gewoon bij. Een christen is per definitie een kruisdrager. En als u denkt dat u christen kunt zijn zonder een kruis te dragen, dan houdt u zichzelf voor de gek. Dat heeft God nergens beloofd. Integendeel. Wat God ons belooft is dit: als je mij volgt, neem je je kruis op en verloochen je jezelf. Dat zit in het christen zijn ingebakken. Net zo goed als het in het leven van de Heer Jezus Christus ingebakken zit. Want het hout van de kribbe is gemaakt uit dezelfde boom waar ook het kruishout uitgezaagd is. Het hele leven van Christus op aarde was één lange lijdensweg. Was één lang kruislijden. En de volgelingen van Christus die zijn voetstappen drukken, zullen met dat lijden omwille van Christus te maken krijgen. Moet je dan maar het christelijke geloof vaarwel zeggen? Moet je dan maar dat bijzondere kruis van de navolging van Christus in de hoek gooien? Moet je dan maar het builtje erbij neergooien? Dat zou ik niet doen als ik u was. Want ter bemoediging zegt de Heer Jezus vanavond tegen ons: in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ziende op de gekruisigde Christus vatten we moed. Want wij gaan doorlijden tot heerlijkheid. We gaan onder het kruis op weg naar de kroon. Dan kom ik bij mijn vierde. Het kruis is ook de bron van een nieuwe identiteit. Wel gemeente, als er één ding vandaag aan de dag in het centrum van de belangstelling van onze samenleving staat, dan is het wel de vraag: wie ben ik? Wie ben ik? We zijn massaal op zoek naar onze identiteit. Dat zie je al op de basisschool. Wie ben ik? Weet je al wie je bent? Dat zie je midden in de puberteit. Ja, ik weet eigenlijk niet wie ik ben. Dat zie je als je tussen de 40 en de 50 bent. En je in de midlife crisis terechtgekomen bent. Ja, wie ben ik nou eigenlijk? En je ziet het bij mensen van 70. Ze hebben hun hele leven een slag in de ronde gewerkt. En nu zijn ze met pensioen en dan zitten ze achter de geraniums. En dan vragen ze zichzelf af: is dit all about life? Is dit alles? Heb ik hiervoor geleefd? Wie ben ik eigenlijk? Wel nu gemeente, het kruis onthult onze nieuwe identiteit. Om u te helpen, vraag nou aan Paulus: Paulus, wie ben jij? Weet je wat hij zegt? Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is mijn identiteit. Paulus, kan je er iets meer van vertellen? Jazeker. Ik sterf elke dag. En ik sta elke dag op. In een nieuw aan God gewijd leven. Dat is mijn identiteit. Dat ben ik. Kijk gemeente, als je vraagt naar de identiteit van een christen, dan kom je hieruit. Een christen leeft kruisvormig. Een christen staat elke morgen op en zegt tegen zichzelf, ik moet vandaag een kruis zetten door mijn eigen ik, mijn eigen wil, mijn eigen vlees, mijn eigen gedachten, mijn eigen idealen, mijn eigen verlangens, mijn eigen begeerten. Ik moet vandaag mijn oude ik kruisigen. En tegelijkertijd sta ik op en ga ik vragen, Heere, wat wilt u dat ik vandaag doe? En zo leef je als christen in de navolging van Christus kruisvormig. En dat is je nieuwe identiteit. Als Jezus aan het einde van zijn leven kruisvormig sterft, dan zal een christen in zijn leven kruisvormig leven. Ik sterf elke dag en ik sta elke dag op in een nieuw aan God gewijd leven. Denk daar deze week van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal ook nog maar eens over na. Waar moet je nou een kruis doorzetten? Waar moet je nou een kruis doorzetten? Wat moet je nou niet meer doen in je leven? Waar moet je mee kappen? En wat mag je nou oppakken? Wat is nou het nieuwe wat je vanuit Christus graag wil laten zien in je leven? Leef kruisvormig. En dan kom ik bij mijn laatste. Het kruis is de boodschap van de liefde. De blijde boodschap van de liefde. Mag ik je nog wat vragen? Mag ik je nog wat vragen? Ja, kan dat? Oké. Weet jij wat de beroemdste tekst is in de Bijbel? De allerberoemdste tekst uit de Bijbel. Dat zou je zo niet weten. Zal ik je even helpen? Het begint met een J. En het eindigt op 3 gedeeld door 16. Je moeder weet het al. Tenminste, ik neem aan dat je de moeder bent. En dat kan ik hier vandaan niet zien natuurlijk. De beroemdste tekst in de Bijbel is J 3 gedeeld door 16. Johannes 3 vers 16. En wat staat daar? Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is toch de wereldberoemdste tekst uit de Bijbel. En dat is de verkondiging van het kruis van Christus. Gods liefde. Want als jij op zoek bent naar God en naar zijn liefde, weet je waar je dan zijn moet? Dan moet je zijn op Golgotha. Daar zie je, God is liefde. En je vindt dat nergens anders duidelijker dan op Golgotha. Want het is op Golgotha dat God zijn hart opent in zijn zoon en zegt, hier heb je mijn liefde voor u. Het ultieme bewijs dat God liefde is, vind je aan dat middelste kruis op Golgotha. Johannes zal later schrijven in zijn brief, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. En zo is het kruis het teken van de liefde van God. En als je nou volgende week aan de avondmaal, als je nou van de week aan de avondmaalstafel ziet. En je ziet dan dat brood en je ziet dan die wijn. Wat zie je dan? Dan zie je daarin de zichtbare teken van de liefde van God. En als dan het broodje wordt aangereikt en als de beker je dan wordt geschonken, wat zie je dan? Dat God zijn liefde aan je aanbiedt. En als je dan het brood eet en de wijn drinkt, wat proef je dan? Dan proef je Gods liefde. Kijk, dat is de geestelijke betekenis van het kruis van Christus. Verzoening, overwinning, navolging, identiteit, liefde. En terwijl hij zelf zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. In het Hebreeuws Golgotha. Amen. Gemeente, laten we samen gaan danken en ook voor elkaar bidden. En met het oog op de voorbeden wil ik u nog het volgende noemen. We willen de voorbeden doen voor de volgende gemeenteleden, voor de heer Frans Verspuy. Hij is in de afgelopen week opgenomen in Salem. Voor mevrouw Els Gulden is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Voor Liandra, dat is het pleegdochtertje van Benny en Pieternelke Visser. Zij is opgenomen in het Sophia kinderziekenhuis. Voor de heer Jan van der Kruid, hij is overgeplaatst naar het Laurens Antonius Binnenweg. Voor de heer Sander Poppen, hij verblijft nu nog in de herberg, maar hoopt deze week weer naar huis te komen. Voor de heer Arie van Tol, hij is ernstig ziek en wordt thuis verzorgd. En voor Jesse Smol, die op jonge leeftijd al langere tijd met psychische problemen kampt. We willen ook de voorbeden doen voor dominee mevrouw van Maurik en voor allen die bij hen horen. In verband met het overlijden van de moeder van dominee van Maurik. Zij wordt komende dinsdag begraven. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere God in de hemel, als ik in gedachten sta bij het kruis op Golgotha. Dan komen er zoveel gedachten bij me boven. En als we als gemeente vanavond hebben gestaan rond dat middelste kruis, dan komt er bij een ieder van ons zoveel boven. Misschien buigen we wel beschaamd het hoofd. Dit geschiedt vanwege mijn zonde. Misschien lopen we wel boos weg, omdat we het niet kunnen begrijpen waarom mensen Jezus dit allemaal aangedaan hebben. Misschien draaien we onze rug wel om en keren we u de nek toe, omdat we niet op deze manier met u verzoend willen worden. Het kan ook zijn, Heer, als we in gedachten staan bij het kruis op Golgotha, dat we dan door de knieën gaan. Dat we onze zonde en onze schuld belijden. Dat we de Heer in het geloof vastgrijpen. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Het kan zijn dat we ons aan hem overgeven. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Heere God, als wij in gedachten op de kruisheuvel Golgotha staan, vul dan onze harten met goddelijke gedachten. En geef dat het resultaat daarvan is dat we u lief hebben. Omdat u ons eerst hebt lief gehad. Zo lief heeft God een zondaar dat hij zijn zoon geeft. Zo lief heeft God de zondige wereld dat de zoon zijn leven geeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Heere God, we dragen de gemeente aan u op in deze laatste week van de 40 dagen tijd. In deze week waarin we ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Paas. Op deze stille goede week. Waarin we ons ook voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal. Geef dat de tekenen van brood en wijn ons kostbaar zijn. Want dat kleine stukje brood en dat kleine teugje van de wijn zijn door en door vervuld met uw liefde voor zondaren. Heere God, wij bidden u of u alles wilt wegnemen wat ook de viering van het Heilige Avondmaal in de weg kan staan. En misschien zijn we zelf wel een groot struikelblok, omdat we van alles en nog wat in ons hoofd en in ons hart hebben. Wilt u ons dan bekeren? En wilt u ons dan het juiste zicht geven op de man van smarten? Heere God, misschien is er in de gemeente ook iets wat nog opgeruimd moet worden voordat we avondmaal kunnen vieren. Geef dan ook dat we als gemeente dat opruimen. Zodat we ook als gemeente avondmaal kunnen vieren. We bidden u ook in het bijzonder voor de nieuwe beleidende leden, als zij voor het eerst misschien aan het avondmaal mogen gaan, als ze daartoe uitgenodigd worden. Geef dat er ook verlangen in hun hart mag zijn. Om met Jezus te zijn. Heel dicht bij hem. Heer, wilt u allen die aangevochten en bestreden worden, ook als het gaat over de viering van het heilige avondmaal, laten merken dat er kracht in het kruis van Christus is. En dat uw kracht sterker is dan alle andere krachten die zich daartegen verzetten. Geef dat we ons restloos aan u overgeven. Heere God, we bidden u voor de zieken in de gemeente. We hebben verschillende namen van gemeenteleden genoemd en we dragen hen allen persoonlijk, maar ook allen tezamen in het gebed aan u op. En er zijn ongetwijfeld ook nog vele anderen in de gemeente die ook dat kruis ten gevolge van de zonde met zich meedragen. En als dat moeilijk is en als dat pijn doet en als dat zwaar op ons leven drukt, geef ons dan kracht bij ons kruis. Opdat we er niet onder bezwijken, maar dat we het kunnen dragen door de kracht van uw genade. En laat ook de helende kracht van uw genade ervaren mogen worden. Want u richt gebogenen op en u troost treurenden en u bemoedigt moedelozen en u geeft hoop aan hopelozen. Geef ook dat we zo met alle gebrokenheid die we in ons leven ervaren aan de voet van het kruis mogen schuilen. Zo dragen we ook dominee mevrouw van Maurik en de hele familie van Maurik in het gebed aan u op. Nu ook de moeder van dominee van Maurik is overleden als ze deze week de gang maken naar de begraafplaats. Heere God, geef dat ze niet alleen in de diepte van de aarde kijken. Want op de bodem van het graf heeft Christus gelegen. Maar geef ook dat ze op mogen zien naar de hemel. Want hij heeft de weg gebaand door de dood naar het leven. En de poort van de hemel staat open. En de deur van het vaderhuis staat open. En de nodiging komt. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Wilt u deze gemeente gedenken? Wil uw genade geven aan ieder die dat nodig heeft? Geef ons kracht en geef ons blijmoedigheid en vreugde ook om u te dienen. Ook als we een nieuw begonnen week ingaan. Als we op onze plek in de samenleving een levende brief van Christus mogen zijn. Geef ons daarvoor vrijmoedigheid. We bidden u voor de wereld die in grote nood is. Bloed uit duizend wonden. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor allen die vanwege hun geloof worden vervolgd. We bidden u voor de ganse christenheid. Waakt u over uw kerk en doe uw koninkrijk komen. Aan het einde van de dienst danken wij u, Heere, voor wie u bent en voor wat u ons in Christus Jezus schenkt. Geloofd en geprezen zij daarom uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen is tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste collecte is voor de pub-up camping Alblashoeve en de tweede collecte is voor de kerk. En daarna willen we zingen 68, 10 en 16. Gemeente, verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Ga dan daarna van hierheen in vrede. En wees voor elkaar, maar ook voor anderen, tot een zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.